Een hartelijk applaus voor Mark Boogt. Mark, het is een, je bent van huis uit dichter, als ik dat zo mag zeggen. Je hebt ook eigenlijk al heel vroeg vrij veel succes gehad met je poëzie. Je bent heel erg gewaardeerd. Dat heeft geresulteerd in het winnen van de VSB Poëzieprijs. Het winnen van de VSB Poëzieprijs. Ik heb het gevoel als deze microfoon mij de rest van de avond dwars gaat zitten. Dus voor jou is deze week natuurlijk wel heel speciaal.
Heel speciaal. Vanwege...
Vanwege de Nobelprijs voor
vanwege
literatuur.
Vanwege de Nobel, eindelijk weer een dichter.
Voor de Zweedse dichter.
Hoe lang is dat geleden?
De laatste dichter, was dat niet Wisława Szymborska? De Poolse dichter?
Dan is het een hele tijd geleden. Ja.
Hallo, ik ben niet te... Ben ik te horen? Ja oké, okay, prima, ik doe het zo.
Deze ook?
Ja. Okay. Ik ken... Ja? Oh. Ja? Nou ja, maar dan, als ik zo praat, hoor ik niet. Ja? Oké, okay, nou goed, prima. Kende jij het werk van Trans Streumer?
Ja, dat kende ik, ja.
Had je deze dichtbundel ook in de kast staan?
Nee, nog een oudere, het Wilde Plein.
Oké.
Okay. Vertalingen van Bernlef, door Bernlef, moet ik zeggen. Ja, nee, die had ik. Het schijnt niet meer verkrijgbaar te zijn, maar dat is jammer, ja.
Ja. Hoe interpreteer je, ik bedoel, de Nobelprijs wordt dan aan schrijvers gegeven. Vaak wordt daar ook een politieke agenda bij verondersteld. Ik kon in deze dichter helemaal niks politieks ontdekken.
Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Misschien hebben ze het wel gewoon gedaan omdat ze hem heel goed vonden. Dat is eigenlijk ook wel eens een keer leuk.
Ja, goed.
Ik denk
hij is
dat
ook
dat
heel
is.
Erg goed. Zou je hem omschrijven? Hoe zou je hem omschrijven?
Oh, dat vind ik ingewikkeld. Het is wel veel natuur. Je hoort vaak dat hij, volgens mij ook, dat hij steeds ontkent. Een natuurdichter is hij niet echt. Een religieus dichter is hij niet.
Ja.
Het is, waar je het eerst aan denkt, is dan wat hij niet is, eigenlijk.
Ja. Maar dat dichters zijn hele ontkennen vaak alles wat ze wordt gezegd.
Ja, dat is een beroep.
Hopelijk ga je dat niet doen vanavond.
Nee.
Okay. Ja. Je hebt een roman geschreven, Het lot valt altijd op Jona. Een beklemmende roman over een jongetje van 7.
Ja.
Dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De ouders, Daan en Sandra, weten aan het begin niet zo goed wat er mankeert aan het kind. Alleen maakt zich erg ongerust. Verhoging, valt voortdurend in slaap en verzwakt ziende ogen. En wat daarna volgt is een vrij beklemmende, duizelingwekkende leidingsweg in het ziekenhuis. En een van die dingen waar je achter komt, is dat Daan gaat af en toe naar huis. Maar de moeder verlaat 3 weken lang het ziekenhuis niet.
Nee, die blijft aan het bed. Ja. Dat is en zij is ook de hoofdpersoon eigenlijk.
Ja.
Door haar ogen zie je alles.
Waarom besloot je om het niet vanuit de man te schrijven? Vanuit de moeder?
Ja, dat is ingewikkeld. Ik heb er zoveel mogelijk, want de basis is echt gebeurd.
Ja.
Noem je dat dan?
Wanneer was dat?
Een jaar of 3 geleden.
Want ik heb hier een April is the coolest of month. Heb ik hier gevraagd als plaatje van T.S. Eliot. Snap je waarom ik dat die zin heb gekozen?
Ja, de hoofdstukken zijn gedateerd. Het begint op 10 april en eindigt net in mei. Maar, ja.
En wat gebeurde 3 jaar geleden? Gebeurde er iets met... Je bent vader van 4 kinderen.
Ja.
En een van jouw zonen werd opgenomen in het ziekenhuis.
Ja.
In april.
Ja, en dat was uiteindelijk zo ingrijpend dat ik daar wel iets over moest schrijven. Maar ik vond het meteen van belang dat het fictie werd. En misschien is dat... Ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. Misschien door de moeder als hoofdpersoon te nemen ben ik er weer 1 stapje verder vanaf. Werd het weer...
Oké, maar ik wil het even in 3 stukken hakken. Eerst het moment dat het gebeurde. Het duurde 3 weken.
Ja.
Je zegt het is fictie, maar toch kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat er heel wat, vrij veel autobiografisch materiaal is. Het voelt in ieder geval zo.
De medische kant is helemaal volgens de feiten. Zo heb ik het ook opgezet. Ja. Ik heb de verslagen van het ziekenhuis opgevraagd.
Wat had hij?
Ja, dat is eigenlijk niet goed bekend. In ieder geval zware...
Met herpes?
Nou, dachten ze, bleek het niet te zijn. En, in ieder geval zware epileptische aanvallen. En een nog niet gevonden auto-immuunziekte, zeggen ze dan. Dat is niet helemaal bekend, maar...
Dan kijken jij en je vrouw elkaar aan en dan denken jullie...
Nou ja, je ontdekt al heel snel dat ze daar maar heel weinig van weten. Van immuunziektes en van hersenen en van... Dat is echt onbekend terrein. Dat is een beetje zoeken. Het is wel erg experimenteel zelfs vaak. Ze stoppen er medicijnen in en hopen dat het werkt.
Dat beschrijf je ook. De artsen komen langs, ze komen af en toe kijken. Een beetje buurten.
Ja, alle soorten specialisten, omdat ze niet weten wat het is. Dus letterlijk elk onderdeel wordt bestudeerd. En,
wanneer was het moment dat je het meest machteloos voelde?
Ja, dat is op de intensive care geweest. Als een kind helemaal niet meer reageert, de dokters ook duidelijk niet meer weten wat ze moeten doen. Ja, dan zit je er maar. Dat is heel machteloos. Dat heb ik ook vooal willen overbrengen.
Ja, de moeder wordt helemaal... Die slaat door.
Ja, de roes waar je dan in terechtkomt in die weken in zo'n ziekenhuis. Je vervreemdt in zo'n korte tijd volkomen van de buitenwereld. Ja.
Dat beschrijf je ook, hè? En ik denk dat daar het fictieve element in komt. Je ervaart ook hoe dat ziekenhuis verandert van gedaante. Het wordt het wordt letterlijk de buik van een walvis.
Ja. Ja, ze ziet het eigenlijk van begin af aan, maar dat wordt steeds erger. Als een monster dat hen heeft ingeslikt en waar ze niet zomaar uit ontsnappen. En dat beeld blijft.
Ja. De zusters die jullie zo goed en kwaad als het kan helpen, die geven jullie ook op een gegeven moment ook bijnamen. Ontzettend veel bijnamen hebben die zusters.
Ja.
Zuster Aap.
Ja, een zuster die steeds Aapje tegen de kinderen zegt. Die zijn dus allemaal fictief. Ik heb de rest, het verhaal van wat dat kind overkomt, dat is precies volgens de feiten. Zelfs zo erg dat ik het van dag tot dag heb gedaan. En alle personages en mensen eromheen. Ik ben die vader ook niet. Ja.
Maar die vader, Daan, is de moeder. Moederinstinct, dicht bij het kind blijven. Besluit ook om niet te vertrekken uit het ziekenhuis. Ze blijft.
Ja. Waarschijnlijk nog een reden om de moeder als hoofdpersoon te nemen. Want ik heb daar ook gezien, het zijn toch vrijwel altijd de moeders die erbij blijven. En als je dan de vader vermaakt, ik wou dat iets was waar niemand verder over hoefde na te denken. Dat is logisch. Dat zou weer een extra, zoiets extra's geven wat ik in dit geval niet wilde.
Je wilde het heel erg dat die moeder het perspectief bij de moeder houden.
Ja, ja. Ja, wat de moeder meemaakt, ja. In ieder geval koste wat kost beschrijven, vermijden een boek te schrijven over, goh, wat erg, een ziek kind.
Maar het is bijna niet te voorkomen dat het zo'n boek kan gaan worden.
Nou ja, dat dreigt in ieder geval wel, ja.
Wat doe je dan als schrijver? Ga je dan, dat je voor jezelf niet te sentimenteel wordt of te...
Nou ja, zoveel mogelijk fictie ervan maken, lager erop. Dat verhaal van Jona, de Jona en de walvis, dat is alweer een extra...
Kan je dat verhaal kort uitleggen? Van Jona en de walvis?
Ja, het Bijbelverhaal. Dat is zo. Jona die wordt ingeslikt door de walvis bij wijze van straf. Hij ontvlucht een opdracht van God. En de uitdrukking het lot valt altijd op Jona komt daar ook uit.
Er is in het ziekenhuis komt een andere familie voor. Die bezoeken hun stervende kind. En de moeder van de zoon bezoekt dat familielid wat bij het ziektebed zit. En dan zegt zij op een gegeven moment, het lot valt altijd op Jona.
Ja, dat maakt op die moeder een grote indruk omdat het kind Jonas heet. En ze die in de situatie toepasselijk
ik
is.
Ik vond het een... Waarom gebruik je die Bijbelse parabel? Het Bijbelse verhaal. Welke kant wil je me opsturen als lezer?
Nou, dat geeft de ruimte voor allerlei vragen. Want, Jona in het Bijbelboek krijgt duidelijk straf van God. En dat zijn ook van die vragen waar in zo'n ziekenhuis, als er zoiets ergs gebeurt, vrijwel onvermijdelijk zijn.
Stelde jij jezelf
waar heb je dit aan te danken?
Toen jij in het ziekenhuis was?
Nee, ik heb me niet gesteld, maar hij is... Tegelijk toch onvermijdelijk. Je kunt niet anders dan denken van waarom? Ja. En waar heeft vooral zo'n klein kind dit aan verdiend? ja, nergens aan natuurlijk. Zulke dingen gebeuren gewoon. Maar dat zijn onvermijdelijke. Je krijgt ook tijd genoeg om na te denken. Dus ja.
Waar leiden die gedachten van jou toe?
Tot niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Dus vooral, je zit daar maar. Je hebt geen enkel besef van tijd. Dat is ook een van de hele vreemde dingen. Dat in het boek klopt dat. Die eerste 5 dagen intensive care zijn, denk ik, 3/4 van het boek. Ja. En de rest gaat een stuk sneller. En zo heb ik dat ook echt beleefd. Ja. Toen ik die verslagen terugzag, ontzettend verbaasd dat we geen 2 weken op de intensive care hadden gezeten.
Ja, zo voelde het ook.
Wist ik echt niet meer.
Ja. Zo snel.
Ja, en langzaam tegelijk. Ja. Het is het is helemaal weg eigenlijk.
Kan jij een heel klein stukje voorlezen uit het boek waarin je de tijd... Want er is een moment aan het begin waarin je dat even onder woorden brengt. Ja. Weet je nog waar het is?
Nee, niet uit mijn hoofd.
Nee, niet uit je hoofd, hè? Ik dacht dat je misschien op de tas
dat kan vinden. Er zit een bladwijze.
Nee, er is een ander stukje wat ik je wil laten voorlezen. Dat is namelijk de kritiek die je hebt op de medische stand.
Als die nu moet zoeken.
Nee, we gaan hem niet vinden, hè? Want ik word op een gegeven moment natuurlijk aan mijn jasje getrokken. Dat het nog 10 minuten is.
Nee, dat kan ik zo snel niet vinden.
Nou ja, dat is heel beklemmend. Hoe je eigenlijk de tijd weet uit te schakelen. Gewoon de reële tijd.
Ja, ja. Nou ja, de machteloos. Het is allemaal machteloos. Ja. Die artsen die aan je bed komen en daar met wat vaktermen smijten. En dan weer vertrekken. Niet eens onvriendelijk bedoeld, maar je...
Maar je, over die artsen ben je dubbelzinnig, want aan de kant waardeer je heel erg wat ze doen. Maar je geeft ze op. Er is één passage waar je ook zegt van, jullie zijn een beetje mandarijnen.
Ja, ja. Ja.
Kan je dat stukje voorlezen? Dat heb ik namelijk wel met een dingetje aangegeven. Dat is hier. Een lange rij artsen, ja.
Ja. Ja. Een lange rij artsen. De een was vriendelijk en geduldig, gaf uitleg aan patiënt en ouders. Een ander, hooghartig, sprak slechts tegen zijn assistent en negeerde niet alleen Daan en Sandra, laat staan dat hij zich zou verwaardigen met Jonas te communiceren, maar ook zuster Aap, die kennelijk te laag in rang was. Dat de verpleegster zichtbaar ergerde, nam Sandra weer enigszins voor haar in. Weer andere specialisten waren haastig en ongeïnteresseerd, bang kostbare minuten van hun lunch te moeten inleveren. Of juist nieuwsgierig, gefascineerd zelfs, door het ongewone ziektebeeld van het magere jongetje in het veel te grote bed. Alsof ze een cryptogram werd voorgelegd dat nu eindelijk eens echt moeilijk was en dat ze handen wrijvend begroette. Sandra probeerde de medische termen die over het bed vlogen te begrijpen en onthouden. Ook Daan deed zijn best alert te blijven, de juiste vragen te stellen, maar langzaamaan raakten ze bedolven onder de informatie en de indrukken. Een immunoloog, een allergoloog, een neuroloog, een psychiater, een nefroloog, een specialist op het gebied van metabole ziekte, een infectioloog, een dermatoloog. Een parade van wijze, zelfingenomen mannen en vrouwen die, op een enkele uitzondering na, over de hoofden van ouders en kind heen praten. Alsof het niet eens in ze opkwam dat die mogelijk in staat zouden zijn tot althans een vorm van begrip. Aan de uitzonderingen op die regel, die er tot Sandra's opluchting wel degelijk waren, klampte ze zich verbeten vast, alle vragen afvurend die maar in haar opkwamen, vastbesloten zoveel mogelijk informatie los te krijgen.
En dat lukt maar niet.
En dat lukt meestal niet, nee.
Waarom niet? We leven in een samenleving waar steeds meer wordt gecommuniceerd, waar je recht hebt op informatie, waarin alles transparant lijkt, en dan kom je in het ziekenhuis en dan zit je letterlijk in de maag van het niet weten.
Ja, nou, gedeeltelijk in dit geval komt het dat de artsen het ook niet wisten. En dat vinden ze niet allemaal even fijn om ook toe te geven. Maar ook als je dat je die vraag aan die arts, want hij wacht meestal wel beleefd of je vragen hebt, maar die zijn er niet meteen. En zeker niet de juiste. Die komen soms meteen als hij de deur uitloopt of anders gedurende de rest van de dag. Ja. En die mensen zijn altijd zo druk, die zie je voorlopig niet terug. Dus dat is het lastige.
Ja.
Precies, je vergeet altijd de belangrijkste vraag te stellen, is mijn ervaring. In ieder geval lijkt het zo.
Ja. Wanneer besloot je, de moeder besluit om in het ziekenhuis te blijven. Dat maakt het boek heel beklemmend. Ze besluit na een paar dagen, ze krijgt een logeerbedje. Dat is dan nog, dat kan nog volgens mij.
Ja.
Daarbij heb je recht op als ouder van...
Ja, op de intensive care mag het geloof ik officieel niet, maar dan krijgt ze er voor 1 dag toch een. Waaruit ze opmaakt dat het wel heel ernstig zal zijn.
En dan besluit ze, en dan, dat, de dag daarna zou ze, wordt eigenlijk van haar verwacht dat ze terug gaat naar huis.
Ja, ze proberen er voortdurend weg te sturen, ja. Maar dat laat ze niet toe.
Is dat ook zo gebeurd?
Ja, dat is wel een beetje zo gebeurd, ja. Er zijn verpleegsters en artsen die zijn altijd verpleegsters op een of andere manier. Ik geloof geen enkele mannelijke verpleger gezien in die hele periode. Maar dit terzijde. Die probeer je af en toe echt weg te sturen. Die vinden dat je in de weg loopt. Ja. Ja, dan gaan we naar huis. Je kunt toch niets voor hem doen. En dat is heel vervelend.
Maar even voor, want ik weet niet hoe die regels zitten. Maar mag je als ouder op de inhuis...
Ja, je hebt het recht om er altijd bij te blijven. Ja.
En ben jij gebleven of is je vrouw de hele periode
gebleven? Nou, we hebben het afgewisseld.
Want hier heb je besloten om alleen om de vrouw te laten blijven. En die man, die Daan, is toch een beetje laconiek. Die reageert overal een beetje droog op. Dus ook, misschien ook een manier van... Om met zijn emoties om te gaan.
Allebei een andere manier van erop reageren. En daarom worden ze ook een beetje erg uit elkaar gedreven.
Ja.
En zij zit zo lang opgesloten in dat ziekenhuis... dat ze op een gegeven moment bijna niet meer eruit durft. Aan het eind zelfs.
Buiten is licht.
Ja, het is zelfs bijna onvoorstelbaar dat het nog bestaat buiten.
Ja. Is dat ook iets wat een ziekenhuis met je doet? Als je er eenmaal in zit?
Het is heel vreemd om eruit te komen en te merken dat alles gewoon is doorgegaan. Ja.
Wanneer merkt hij dat?
Ja, dat merk je vrij snel. Je moet bij het oversteken al oppassen. Dus, dat merk je heel snel, maar het is vreemd. En dat niemand enig weet heeft van wat er zojuist gebeurd is. En zo werkt dat kennelijk.
Heb jij besloten? Ik heb een keer met Remco Kampert gesproken bij hem thuis. En toen hadden we het over inspiratie en je begint te schrijven. En hij vertelde toen het volgende verhaal. Hij zei, soms schrijf ik aan een stukje... En dan kan het een column worden en soms wordt het een gedicht. Toen bij jou dacht ik, je begint te schrijven aan het boek. Is er een moment geweest dat je dacht, dit wordt een poëziecyclus?
Nee, ik heb ook wel gedichten geschreven in die periode. Maar het is wel veel dikker geworden dan ik van plan was. Doordat ik zo die verslagen zo minutieus wilde volgen, werd het dikker dan.
Je hebt verslagen voor
mijn
jezelf
eerste
bijgehouden.
Regel was novellen, maar dat is dus niet gelukt.
Nee. Want je hebt echt verslagen bijgehouden van die periode?
Nee, ik heb ze opgevraagd van het ziekenhuis, daar heb je recht op. Dus die heb ik, al die verpleegsters moeten invullen wat er gebeurt.
Dat is toch heel technisch?
Nee, niet de medische verslagen, maar de verslagen van de verpleegsters. En ook de medische wel.
En wat stond er? Viel er iets op?
Ja, er staat er, heeft goed geslapen of juist niet. En, dat soort temperatuur en ouders terecht ongerust staat er soms.
Oh, wauw.
Dat is ook een hele mooie.
Zo.
Ja.
Maar vertellen ze dat ook? Of schrijven ze alleen...
De ander. Over die verpleegsters ben ik 9 van de 10 heel erg te spreken. Als die wat meer hun mond zouden durven open doen tegen artsen, dan zou dat een hoop oplossen.
Is jouw beeld van de gezondheidszorg veranderd? Hoe heb je die discussie in de landelijke politiek over meer handjes aan het bed?
Lekenmening is dan dat in het ziekenhuis de hiërarchie het grootste probleem is. Niemand durft iets tegen die artsen te zeggen. Dat heb ik heel erg gemerkt. En dat is niet overal zo hoor.
Kan het doorbroken worden? Dus moet je boek lezen?
Nou ja, wie weet. Maar dat lijkt me wel. Dat moet gewoon. Volgens mij wordt dat vanzelf minder.
Ja.
Is dat gewoon iets ouderwets dat nog een beetje blijft hangen? Dat is ook een academisch ziekenhuis, misschien is het daar erger.
Welk ziekenhuis was het?
In Utrecht.
Utrecht, oké. Okay. Ja. Heb je de artsen of de verplegers het boek gegeven?
Nee, heb ik niet gedaan. Nee.
Nee. Nog één.
Nee, die gaan zich ook herkennen in mensen die ze helemaal niet zijn. En dat is helemaal niet de bedoeling. Nee.
er staat een heel ontroerend fragment in, passage. Kijk even naar nog 5 minuten, dankjewel. 5 minuten. Waarin nogmaals die familie voorkomt, die afscheid aan het nemen is van hun zoon. Correct me if I'm wrong.
Ja.
En hij houdt van vissen. Oké, ik klap de clue nu, maar in ieder geval, er komt een familie van in zwart geklede, formeel geklede mensen, jong en oud, komt binnen. En voorop loopt een man met een hengel en een emmer.
Ja.
Dat is fictie.
Ja, dat is in ieder geval verdraaid tot fictie. Ja. Ja.
Wat doet de familie waar voorop een man loopt met een hengel
in dit
en
geval zijn de laatste wens van het kind vervullen. Die nog toch zo graag een keer wil vissen met zijn eigen hengel.
En in die emmer heeft hij dan ook nog vangst?
Ja, ja, een karper. Ja,
bedoel, je zit je achter je bureau te schrijven en ineens zie je dat beeld voor. Het is zo'n sterk beeld.
Ja, nou, die vis komt ongetwijfeld weer indirect van die walvis af. Maar zoiets en zulke dingen heb ik wel gezien. Hoe mensen met hun zieke kind, dat doet iedereen op een eigen manier. Sommigen laten hem alleen. Het laat het kind helemaal alleen, die vluchten. Maar er zijn er ook die daar zo ontzettend ontroerend mee aan de gang gaan. Ja. Dit soort dingen heb ik wel gezien.
Hoe is het nu met je kind? Je hebt 4 kinderen.
Ja. Ja. Nou, nee, een stuk beter. Hij heeft het overleefd. En, nee, goed, hij heeft er nog wel last van. Maar wonderbaarlijk hersteld, mag je dat...
Waarom wilde je het opschrijven? Waarom wil je dit boek schrijven?
Nou, ja, dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Het is ook een beslissing om er geen boek over te schrijven, weet ik al snel. Het is kennelijk als je schrijver bent, de logische reactie is erover schrijven als iets ingrijpends gebeurt. Ja.
Nou, niet voor mij, want ik heb een aantal dingen meegemaakt waarvan ik niet weet of ik er nu over kan schrijven. Dingen die dichtbij komen.
Je hebt er ongetwijfeld over gedacht.
Ik heb zeker over gedacht. En ik denk dan altijd maar wat Aftea van der Heijden zegt, incubatietijd. Dat is een incubatietijd. Dat kan 10 jaar zijn of 100 jaar.
Ja, nee, dat is wachten. Natuurlijk zo. Ja, ik heb het ook niet meteen geschreven. Ik heb 2 jaar gewacht en geaarzeld ook of ik het wel zou doen. Maar het is een beslissing om het wel of niet te doen.
Maar wanneer besloot je dat?
Als er misschien zelfs wel iets ziet wat je opvalt, is er altijd de eerste gedachte is... Kan ik opschrijven.
Ja. Maar dit is natuurlijk ook een herleving van die dagen.
Ja. Ja,
daar moet je ook maar zin in hebben.
Ja, nee, daar had ik niet zo'n zin in, eerlijk gezegd. Nee, nee, het was moeilijker dan ik, zelfs moeilijker dan ik gedacht had. Maar ik ben er wel...
Moeilijker dan je gedacht had?
Ja, ja.
Moeilijker dan...
Ik vond het teruglezen van die verslagen heel moeilijk, merkte ik. Wel, ik denk dat het goed is om het wel gedaan te hebben.
Is het dan ook alsof je pas echt leest hoe die dagen in elkaar zaten? Dat is een archeologie?
Ja, je krijgt bijna, oh, het is dus echt waar. Ja.
Het is geen fictie. Ja. Het is echt gebeurd.
Dus laten we er maar gauw weer fictie van maken. Ja. 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 Ja, allerlei vreemde effecten die door elkaar lopen.
Ja, ook bij het schrijven.
Ja.
En je vrouw? Boek gelezen? Ik kan me voorstellen dat je haar als eerste vraagt om het te lezen, maar ik kan me ook voorstellen dat je
zelfs gevraagd of ik het mocht schrijven.
Je hebt het aan haar gevraagd, ja? Hoe ging dat?
Nou ja, dat kan ik me niet zo... Maar dit is wel de eerste keer dat ik toestemming moest vragen om een boek te schrijven.
Echt waar?
Want het is fictie en die vrouw is niet altijd even sympathiek en er gaan natuurlijk mensen denken dat zij het is. Daar heb ik er allemaal voor gewaarschuwd. Dat is onvermijdelijk.
Maar ik heb ook vaak het idee gehad dat zij... dingen doet en zegt en voelt waar ze totaal geen macht over heeft. Die gaan buiten haar om. Die komen zo diep. Die hebben zo te maken met het kind willen beschermen, opkomen voor je kind, opkomen voor iemand die zich niet kan verdedigen.
Ja.
Het wantrouwen dat ze voelt.
Ja, er komen hele primaire reacties ga je vertonen.
Wat was de reactie van jouw vrouw op die primaire reacties?
Op het boek?
Ja.
Ja, nou, dat begint met de detailkritiek. Van dit was, het eerste wat ze zei is, verpleegsters mogen helemaal niet prikken. Moest ik dat overal gaan veranderen?
Ja, oké, maar dit is nog op kritiek op het eerste niveau. Ook... Maar echt dat ze op een gegeven moment, bijvoorbeeld er komen 2 artsen binnen en ze gaat helemaal door het lint. Ze zegt, weg jullie.
Ja.
Ze doorbreekt de hiërarchie. Die 2 artsen zitten naar haar te kijken, naar het kind te kijken alsof het een medische attractie is. Ze zegt, daar heb ik geen zin in.
Ja, nee, dat vond ze heel goed, ja.
Dat vond ze goed?
Ja, nee, ik had wel wat verder mogen gaan, vond ze. Ja. Ja.
Oké, ik had ook heel graag verder mogen gaan, maar ik moet volgens mij een beetje afsluiten. Ja. Mark, indrukwekkende roman. En de laatste vraag, heeft dit boek jou veranderd als auteur?
Ja, dan moeten we nog even afwachten, maar dat moet haast wel.
Ik ga met heel veel plezier wachten. Op het daarna komt, maar dit is alvast.
Dankjewel. Ja, dankjewel.
Mark Boog.
Dank.